onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 105. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 105. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zullen wij zingen het 36e vers van Psalm 78. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. En wat er verder volgt uit het 36e vers van Psalm 78, na voorlezing van de geloofsbelijdenis vervolgens, zal u gelezen worden uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Johannes 1, de versen 1 tot en met 18.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleeses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren is. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van den Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Onder meer op het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte is gebaseerd artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 18. Van de menswording van Jezus Christus. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige Zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. Zingen wij van Psalm 132 het eerste vers, gedenk aan David, aan zijn leed. Het 11e vers, daar zal ik David om mijn kracht. En het 12e vers, de versen 1, 11 en 12 van Psalm 132. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente. Vorige week mochten we nadenken over de wederoprichting van de gevallen mens. Die wederoprichting gaat van God uit. Maar de Heere werkt wel middelijk. Dat wil zeggen, als mensenkinderen niet naar de kerk komen of ontrouw zijn in hun kerkgang, dan worden de middelen geheel of gedeeltelijk veracht. De Heere gebruikt de prediking om mensen die zich in de tijdelijke en geestelijke dood geworpen hebben, levend te maken, te bekeren, het ware geloof in Christus te schenken. Geloven wij dat ook? Handelen we daarnaar? De Heere zegt het in zijn woord: zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Het gebed om de uitbreiding van Gods koninkrijk is nodig. Dagelijks uw koninkrijk komen. En dat koninkrijk komt nu door hem die de hemel wilde verlaten, die mens wilde worden, op deze aarde wilde komen om te lijden en te sterven, om gehoorzaam te zijn aan al de geboden van God, onder al de omstandigheden waarin hij kwam te verkeren. En daar mogen we vanmiddag met elkaar over gaan nadenken. De menswording van Jezus Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats voorzegging. Ten tweede vervulling. En ten derde verdediging. De menswording van Jezus Christus, in de eerste plaats voorzegging, ten tweede vervulling en ten derde verdediging. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft. De Heere heeft het beloofd zijn zoon te zenden. Dat is al begonnen in het paradijs. Dat weten jullie toch wel, jongens en meisjes? Vorige week heb ik er iets van gezegd. Toen Adam en Eva wegvluchten voor God, toen ze zich voor God wilden verbergen, kwam de Heere tot hen, sprak tot hen, riep hen ter verantwoording. Maar hij beloofde ook de komst van de zaligmaker. Dat horen we in die rijke moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. De Heere Jezus zou komen om de duivel de kop te vermorzelen. Dat werd beloofd. De Satan die Adam en Eva verleid had, de duivel die de grootste tegenstander van God is, zou door Gods enige geboren zoon overwonnen worden. langs een wonderlijke weg, dat is waar. En daarin schittert iets van de naam wonderlijk. Dat is een van de namen die gegeven wordt aan de zaligmaker, bij de profeet Jesaja. Men noemt zijn naam wonderlijk. Zou je er iets van kunnen zeggen, jongens en meisjes? Waarom draagt de Heere Jezus de naam wonderlijk in die bekende profetie van Jesaja? Wel, het is toch niet te begrijpen dat hij de hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Dat hij op deze zondige aarde wilde komen. Is dat niet heel wonderlijk? Hij wist wat het voor hem zou betekenen. Wat er van hem gevraagd zou worden. En hij aarzelde niet. Uit volle liefde is hij geboren op deze aarde. Heeft hij de ware menselijke natuur aangenomen, zoals dat beloofd wordt in het Oude Testament. En dan denk ik niet alleen aan de moederbelofte, maar dan moeten we ook denken aan datgene wat tot Abraham gezegd werd in Genesis 22. Daar heeft de Heer immers tot Abraham gesproken: voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde. In uw zaad. Zaad. Dus dat ziet op de ware menselijke natuur. Naar zijn mensheid zou de Heere Jezus uit Abraham voortkomen. En zaad staat in onze vertaling met een hoofdletter terecht. Want het gaat over de enige geboren Zoon van God. En in hem zullen alle geslachten van het aardrijk gezegend worden. Daarom is Gods woord ook in Nederland gekomen. Ook op Urk gekomen. Ook hier doet de Heere deel in de zegen die verworven is door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Een rijke belofte aan Abraham gegeven. En dat denken we ook aan de woorden die wij vinden in het boek Deuteronomium. Deuteronomium 18 vers 15. Daar zegt Mozes tot het volk: een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Naar hem zult gij horen. Mozes, een groot profeet, maar de allerhoogste profeet steekt heel ver boven hem uit. En voor de geboorte van die allerhoogste profeet zal God zelf zorgen. We zagen het vorige week. De duivel wil dat tegenhouden. Denk eens aan de tijd van Natalia. Toen was er nog maar één overgebleven uit het koninklijke zaad van David. De kleine Joas. De Heer heeft hem gespaard. En uiteindelijk uit hem de zaligmaker voortgekomen. Naar hem zult gij horen. Dat roept tegelijkertijd een vraag op. Hebben we al leren horen naar hem? Zijn onze oren door hem en voor hem geopend? En wat zegt de Heere dan als hij spreken gaat? Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig, twee dingen. Hij zegt eerlijk dat ik, u en jullie totaal verloren liggen. We hoorden het vorige week. We hebben onszelf geworpen in de tijdelijke en geestelijke dood. We zijn overtreders van al de geboden van God. We hebben vergeving nodig. We hebben verzoening nodig. En wat we nodig hebben, daar heeft de Heere nu zelf voor gezorgd. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij heeft zijn bloed immers gestort. Tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Hebben we die twee zaken mogen horen in ons hart? Daar komt het op aan. Denk eens aan de uittocht uit Egypte, de nacht waarin Pascha werd ingesteld. Het bloed van dat paaslam moest aan de beide zijposten en de bovendorpel van de deur bevestigd worden. En als dat bloed er was, ging de verderfengel voorbij. Als ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En dat geldt nog buiten het bloed van Christus alleen de toren van God. Maar wie schuilen mag achter dat bloed, zal niet getroffen worden door Gods zoon. Want het lam Gods is plaatsvervangend daardoor getroffen. Dat is nou het rijke evangelie. Het evangelie van de gekruisigde Christus. Dus die twee dingen, daar geeft de hoogste profeet onderwijs in. En er zou heel veel meer van gezegd kunnen worden. We moeten ons uiteraard beperken als het gaat om heel artikel 18. Verlorenheid bij ons. Totale verdorvenheid. Behoud, zaligheid, verzoening. Alleen bij God vandaan. Door God zelf uitgedacht. Beloften. We vinden er ontzettend veel in het woord van God. Jacob spreekt op zijn sterfbed over de Silo die komen zal. Juda, gij zijt het. Uit Juda zal de zaligmaker geboren worden. En we hebben Psalm 132 enkele versen daarvan gezongen. Dat gaat over de belofte die aan David is gedaan. David zal een nakomeling krijgen die eeuwig zal heersen. Aan zijn regering zal nooit een einde komen. En dat betekent, jongens en meisjes, de zaligmaker wordt uit David geboren. Hij is de grote overwinnaar. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Belofte. Heel het Oude Testament spreekt van de zaligmaker en zijn werk. Een reisje zal voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Dat betekent uit dat koningshuis van David, dat in de tijd van de geboorte van de zaligmaker weinig meer voorstelde. Een vreemde koning heerst immers, koning Herodes, en niemand meer uit het huis van David. Wel, uit die afgehouwen tronk, dat koningshuis, dat diep in verval was geraakt, dat geen macht meer had, geen heerschappij meer kon uitoefenen, uit dat koningshuis zou een reisje voortkomen, een nieuw takje. De zaligmaker. En hij zal zijn heerschappij uitbreiden over heel deze wereld. Uit alle landen en uit alle volkeren zal hij toebrengen, zal hij tot onderdanen maken. En denk ook eens aan Jesaja 53. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zo'n bekende tekst Jullie kennen die tekst vast wel geleerd op de zondagschool of op school. Maar denk er nou eens over na, jong en oud. Wat daar nu allemaal in ligt. Christus moest en wilde de straf dragen. Om vrede te verwerven voor opstandelingen. Is dat geen rijke evangelie? De Heere zelf heeft die weg uitgedacht. Die weg van het zenden van zijn zoon. En niet alleen letterlijke profetieën vinden we in de Bijbel terug. Er zijn ook geschiedenissen die ons wijzen op de levensgang van Christus. En dan denk ik aan Jozef, jongens en meisjes, Jozef. Zijn vader zond hem naar zijn broers. En Jacob kon van tevoren niet weten wat er gebeuren zou. En Jozef wist dat ook niet. En hij werd in de kuil geworpen, die kuil zonder water, verkocht naar Egypte. En hij kwam zelfs in de gevangenis terecht, omdat hij niet wilde zondigen. Wat een diepe vernedering voor Jozef. Maar op Gods tijd is hij onderkoning geworden. Verhoogd door God. En daarin zien wij afgeschaduwd de vernedering van Christus en de verhoging van Christus. En daarin schittert zijn naam wonderlijk. Het is ook heel wonderlijk dat God de Vader daar zijn enige geboren zoon voor over heeft gehad. Jacob wist niet wat er gebeuren zou. God de Vader wist het wel wat er gebeuren zou. Zijn zoon zou gevangen genomen worden. Het desdoods schuldig zou over hem uitgesproken worden. Hij zou gekruisigd worden en de helse smarten doormaken aan het kruis. God de Vader wist dat. Spreekt dat nou niet van de onbegrijpelijk grote liefde van God? Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En is het ook niet wonderlijk, als we ons een ogenblik indenken, wat het voor God de Zoon is geweest. Hij wist dat dit alles van hem gevraagd zou worden, en toch wilde hij dat doen. Liefde tot God de Vader, liefde tot de deugden van God, maar ook liefde tot verloren zondaren. Hoort hem. Zo lezen we in het Nieuwe Testament. Naar hem zult gij horen, zoals het voorzegt in het Oude Testament door Mozes. Wat zijn wij toch ongelovig. En wat zijn we toch vijandig. Dat we het spreken van Gods enige geboren Zoon naast ons neerleggen, dat we ons daarvoor afsluiten en dat we denken dat heeft de tijd nog. We worden echt niet allemaal 88 jaar. Zijn we het soms al vergeten wat er deze zomer allemaal gebeurd is, jongelui? Jonge mensen, plotseling uit het leven weggenomen. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En denk eens aan deze rijke belofte, die mij vroeg zoeken. Dat betekent ook als je jong bent, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Gebruik dan de middelen, biddend, smekend om de toepassing van het woord door Gods geest aan het hart. Want al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heere ziet graag dat de toevlucht genomen wordt tot zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, die een verberging is tegen de wind. Een schuilplaats waar je nooit beschaamd mee zult uitkomen. En wat zijn we toch dwaas? Wat zijn we toch hard? Wat zijn we toch ongelovig? Als we ondanks de betoning van Gods onbegrijpelijk grote liefde de wereld blijven liefhebben. En onszelf blijven liefhebben. Zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Jozef, diep vernederd. Christus, diep vernederd. Gevangen genomen, gekruisigd, de helse smarten ondergaan. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook wonderlijk verhoogd, opgestaan en opgewekt, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God. En hij werkt wonderen tot eer van de drie enige God. Wat een rijke beloften vinden we in Gods woord. En hoe rijk wordt de levensgang van Christus getekend in zijn vernedering en ook in zijn verhoging. Denk aan Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar ook de hemel vaart, God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. En ook de wederkomst, die eenmaal werkelijkheid zal zijn. Hij komt om de aarde te richten. O zondaar, zondares, vlucht dan tot hem, nu het nog kan. Schuil bij hem, geloof in hem. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Voorzegging. Maar al die voorzeggingen, waar we maar iets van hebben kunnen noemen, zijn ook vervuld geworden. En dat is de tweede gedachte, vervulling. Zendende staat er in artikel 18, zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld. Die vijandige wereld, die zondige wereld, die goddeloze wereld, die godsdienstige wereld ook onder de Joden, die blaakte van vijandschap door te betrouwen op de eigen gerechtigheid en het niet te verwachten van de gerechtigheid van Christus. Die wereld, daar heeft God de Vader zijn eigen enig geboren zoon naartoe gezonden, ten tijde door hem bestemd. God heeft het tijdstip van de geboorte van de zaligmaker bepaald. Dat lag vast in zijn raad. Het moest gebeuren als keizer Augustus in Rome regeerde. Dat Romeinse Rijk was ontzaggelijk groot. Ook het land Israël hoorde daaronder. En nu moest die keizer een bevel uitvaardigen dat heel de wereld beschreven zou worden. Dus ook daar in Israël. Opdat de zaligmaker niet in Nazareth, maar in Bethlehem geboren zou worden. Bethlehem. Want zo staat het in het Oude Testament. Gij Bethlehem Ephrata. Dus daar moest het gebeuren. En niet op een andere plaats. De tijd van het Romeinse Rijk was ook een tijd van tamelijke vrede en rust. In dat Rijk werd één wereldtaal gebruikt, dat was het Grieks. Ook niet toevallig, dat heeft de Heere allemaal zo geleid, dat in dat geweldige Rijk ook veel wegen aangelegd waren, zodat de apostelen, met name Paulus, die wegen kon gaan om overal in dat Rijk het evangelie te gaan verkondigen. Op de door God bepaalde tijd. En dat geldt nu van alle dingen, geliefde gemeente. Laten we de lijn maar doortrekken. God heeft ook bepaald wanneer ik, u en jullie geboren zouden worden. Waar we geboren zouden worden. En hoe onze levensgang zou zijn. Staan we daar wel eens bij stil? Mogen we dan wel eens rust uitputten en troost bij vinden, ook als het heel erg moeilijk is, dat we dan de knieën mogen buigen en het hart mogen uitstorten voor die God die over alle ding regeert. De Zoon van God, op Gods tijd naar deze aarde gekomen. En wat lezen we dan? Dat er geen plaats voor hen lieden was, voor Jozef en Maria niet, en ook voor de Heere Jezus niet. Dat is nou precies het beeld van u, jullie en mijn hart, zoals wij van onszelf zijn. Daar is overal plaats voor, maar geen plaats voor Christus. Geen plaats voor God, geen plaats voor het vlees geworden woord. Zoals dat uit Johannes is voorgelezen. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. De ware menselijke natuur aangenomen. Het schitterendste paleis. Zou niet mooi genoeg zijn. Voor de geboren zaligmaker. Neergelegd in een kribbe. Geen plaats. En dat laat nou wel zien wat er gebeuren gaat aan het einde van het leven van Christus. Geen plaats voor hem op de aarde. En geen plaats voor hem in de hemel. Want dan hangt hij aan het kruis, uitgeworpen door mensenkinderen. Door de godsdienst, die betrouwt op eigen gerechtigheid. En de toren van God dragend. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En daar klinkt nu juist het rijke evangelie in door. Geen plaats voor de Zoon van God. Opdat er plaats gemaakt zou worden in het Vaderhuis. Voor mensen die van God zijn weggegaan. Maar voor wie de zaligheid is verworven en die de zaligheid geschonken zal worden, plaats in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Is dat niet ontzaglijk rijk? Wie schuilen mag achter het bloed van Christus, zal daar zeker komen. En wat staat er nu verder van de zaligmaker? In artikel 18, de welke eens dienstknechts gestalten is, aangenomen heeft de gestalte van een dienstknecht. Hij heeft zich vrijwillig vernederd. De ware menselijke natuur aangenomen in al haar zwakheden die daarbij horen. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om in die weg van vernedering de zaligheid te verwerven. En de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde. Echt mens geworden. Wij zijn allemaal mensen. We hebben een lichaam en we hebben een ziel. En lichaam en ziel zijn in dit leven aan elkaar gebonden. Lichaam en ziel werken samen. Als ik met mijn hand zonde doe, heb ik dat uitgedacht? Wordt die hand aangestuurd vanuit mijn hoofd door mijn ziel? En daarom moest en wilde de Heer Jezus Christus niet alleen een lichaam aannemen, maar ook een menselijke ziel. Om zo voor de zonden van ziel en lichaam volkomen te betalen. Want er moet betaald worden. God kan niet van zijn recht af. Hij kan niet van zijn rechtvaardigheid af. Wij kunnen dat wel. We kunnen zeggen, nou ja, ik zie dat maar door de vingers. Ik kom daar niet meer op terug. Maar als God zegt dat de bezoldiging der zonde de dood is, dan gebeurt dat ook. Ten dag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En daarom is er alleen verlossing. Als plaatsvervangend, de zaligmaker, de dood gaat sterven. De toren van God ook daarin ondergaat. Om van de dood te verlossen. Te verlossen van de heerschappij van de zonde. En uiteindelijk ook de smet en de aanwezigheid van de zonde gaat wegnemen. En daarom was het nu nodig een echt menselijk lichaam aan te nemen en een echte menselijke ziel. Er zijn ketters geweest die gezegd hebben, nee, in plaats van de ziel was de Godheid. Maar dat lees ik nergens in de Bijbel. Het was ook een echt menselijk lichaam. Daar komen we straks nog wel op terug. En in lichaam en ziel is de Heere Jezus volkomen gehoorzaam geweest. Een andere weg tot de zaligheid is er niet. Zo heeft Hij het verdiend dat zijn kerk, die bijeen wordt vergaderd uit Jood en Heiden, zalig zal worden. En u staat hier, moeten we ook opletten, een menselijke natuur met al haar zwakheden. Door de zondeval is onze menselijke natuur verzwakt. Zijn we overal vatbaar voor. De Heer Jezus was ook vermoeid, kende ook honger en dorst. Hij nam dus niet de menselijke natuur aan, zoals die was voor de zondeval, maar zoals die is geworden na de zondeval, maar zonder enige zonde. Houd dat goed vast. Want als hij zelf zonde had, zou hij voor zijn eigen zonde betaald moeten hebben. En hoe kon het dat hij zonder enige zonde zou zijn? Wel, dat lezen we ook in artikel 18. Ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen. Dus de Heilige Geest heeft Maria overschaduwd. Een wonder. En zo is de Heere Jezus Christus heilig ontvangen en geboren. Wat ligt daar een rijke troost in, geliefde gemeente? De catechismus zegt er immers van, om onze onheilige ontvangenis en geboorte voor Gods aangezicht te bedekken. Waar mijn zonde begint, waar uw zonde begint, waar jouw zonde begint, direct al bij het eerste levensbegin in de moederschoot, daar is Christus begonnen zonder enige zonde, opdat hij ook die zonde, die daar van begin af aan is, voor Gods heilige aangezicht zou bedekken. Dat is de rijke troost van de heilige ontvangenis en geboorte. En heeft niet alleen, zo staat er verder, de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel. Opdat hij een waar mens zou zijn. Ik zei het al, de mens bestaat uit ziel en lichaam. En daarom heeft de Heer Jezus ziel en lichaam aangenomen. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Anders kon het niet. Hij moest voor de zonde van het lichaam betalen en voor de zonde van de ziel betalen. Hij moest naar het lichaam altijd gehoorzaam blijven en naar de ziel altijd gehoorzaam blijven. Zo alleen zou er zaligheid zijn. En naar lichaam en ziel heeft hij geleden. Mijn ziel is geheel betroefd tot de dood toe. En denk ook aan zijn lichaamslijden. Gekruisigd, de nagels door handen en voeten geslagen. Dat had hij voor die tijd gegezeld was. De doornenkroon op en in zijn hoofd was gedrukt. Aangrijpend. Wat een onuitsprekelijk grote liefde. Zou dat ons aller hart niet moeten verbreken? Wat zijn we toch hard als we zomaar door kunnen leven. Als we deze Zoon van God, die mens is geworden, blijven verwerpen. En hij komt vandaag ook weer tweemaal tot ons toe, met uitgebreide armen. Kom toch tot mij, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Het rijke evangelie wordt verkondigd. De beloften van het Oude Testament zijn vervuld in de zaligmaker. Hij is de vervulling van al de paaslammeren van het Oude Testament. Dat bloed van al die paaslammeren kon geen enkele zonde wegnemen, maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. En hij is de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, wat de hoge priester van het Oude Testament niet kon, dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn leven afgelegd. Hij heeft zijn bloed gestort en na volbracht borgwerk, opgewekt door de Vader, ten hemel gevaren, ten hemel opgenomen, zittende aan de rechterhand van God. De belofte aan de oudvaderen gedaan, aan Adam, Abraham, Isaac en Jacob, David. Al die mensen die de rijke belofte van God aangaande de komst en de geboorte van de zaligmaker gehoord hebben. Die beloften, ze zijn vervuld. En daar gaan we van zingen. Tweede vers van Psalm 98. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Hij zal gecollecteerd worden voor de mensen die in nood zijn op Sulawesi. De Heere zegene u en uw gaven. Verdediging, de laatste gedachte, ketterijen en dwalingen zijn opgekomen om de ware menselijke natuur van Christus aan te tasten, om die waarheid te ontkennen, waarin de zaligheid van Gods kerk ligt opgesloten. We lezen dat in artikel 18. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers. Wederdopers. Die waren er in de tijd van de reformatie. Hun leider was Menno Simons. En die wederdopers, die leefden bij het licht en de werking van de Heilige Geest in het hart, buiten het woord en soms zelfs tegen het woord in. De reformatie heeft dat niet gedaan. Die is altijd vastgehouden aan het woord, dat de Heilige Geest door het woord in het hart werkt en zeker niet tegen het woord in. En wat zeiden nou die wederdopers? Wel, die zeiden, eigenlijk is het zo dat God de Vader een nieuwe menselijke natuur heeft gemaakt. Of in de hemel, of rechtstreeks in Maria. Maar niet uit Maria. Want dat zeiden ze, dat de Heer Jezus door Maria en niet uit Maria is geboren. Wel, als hij niet uit Maria geboren zou zijn, dan zou hij dus geen afstammeling geweest zijn van David en van Abraham. En dan zou al datgene wat in het slot van artikel 18 wordt opgezomd, niet waar zijn. We lezen toch duidelijk in Gods woord, hoewel we dat wonder nooit begrijpen kunnen, maar alleen aanbidden mogen over de overschaduwing van de Heilige Geest. En dat zo, dat Heilige uit Maria is geboren. Niet door Maria, maar uit Maria. Uit haar ware menselijke natuur. En wat zeggen nou die wederdopers, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. Dat heilige dat uit haar geboren zou worden, dat zou Gods zoon genaamd worden. Dat spreekt duidelijk tegen de opvatting van de wederdopers. We lezen dan ook dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen. Dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat. Een nazaad van David, de grote Davidszoon, de allerhoogste koning. Is hij al koning geworden in mijn, uw en jullie hart? Die koning die de kruiskoning is, die zijn leven gaf en zijn bloed stortte, die op de gekruisigde Christus mag zien, wie in hem gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, de vader van David, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams. Dus al die personen die genoemd worden, daar is hij naar het lichaam en naar de ziel een afstammeling van wat zijn menselijke natuur betreft. En is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Dat is nou de enige uitzondering. Geen zonde. Van ons geldt allemaal. Wie zal een reine geven uit een onreine? Maar de Heer Jezus zonder zonde. Altijd zonder zonde gebleven. Men zocht valse beschuldiging tegen hem. Valse getuigen werden opgeroepen, jongens en meisjes. Men kon niet echt zonde in zijn leven aanwijzen. De Heer Jezus kon het oprecht zeggen: wie van u overtuigt mij van zonde? Wie wijst een zonde aan in mijn leven? Pilatus heeft het ook gezegd. Geen schuld. De vrouw van Pilatus heeft het ook onderstreept. En denk ook eens aan de moordenaar aan het kruis. Deze heeft niets onrechtvaardigs gedaan. Geen zonde gedaan. In tegenstelling tot mij en tot u, O medemoordenaar. En daarom, daarom alleen, ligt de zaligheid vast in zijn werk. Uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is. Dat is God met ons. Onze Emmanuel. Dat betekent de twee naturen bij elkaar. Goddelijke natuur en de menselijke natuur. In één persoon. Kunnen we niet begrijpen. Tijdens zijn omwandeling op aarde was zijn Godheid voor het grootste deel verborgen. Af en toe werd er iets van gezien als hij zijn heerlijkheid openbaarde in de wonderen die hij deed. Je moet dat zo zien, jongens en meisjes. Als er een dikke zwarte wolk voor de zon schuift, dan zie je de zon niet meer. Die is er nog wel, maar je ziet hem niet. En zo is nu ook met de Godheid van de Heer Jezus. De mensheid schoof daarvoor, zo zouden we kunnen zeggen. En daarom maar af en toe een straal van zijn goddelijke natuur. Emmanuel, God met ons. Ook een van de namen die in het Oude Testament aan de zaligmaker wordt gegeven. God moet toch tegen ons zijn? Ja, dat is waar. Heb u de stem van die allerhoogste profeet gehoord die dat zegt? God moet tegen u zijn. U bent een zondaar. Jij hebt al de geboden van God overtreden. Er moet betaald worden. De toren van God, daar hebben we ons allemaal onder gebracht. En wat is dat nu een onbegrijpelijk groot wonder? Dat de Heere Jezus Christus plaatsvervangend die toren wilde dragen. God tegen hem. Tegen zijn ware menselijke natuur. Hoewel hij nooit had gezondigd. In ziel en lichaam. De zware gramschap van God ondervonden. Opdat Jood en Heiden. Opdat die ontelbare scharen. Van de toren van God. Verlost zou worden. De Heere zelf heeft voor betaling gezorgd, in en door het borgwerk van zijn Zoon. Als het klinkt op Golgotha, het is volbracht, dat betekent dat er is betaald. Er is verzoening verworven. En dat wordt gepredikt, ook vandaag, bijzonder in ons midden, uitgaande van artikel 18. Een artikel dat zo rijk put uit het woord van God. En dat ons laat horen. Christus Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Wie bij hem mag schuilen, wie van hem mag verwachten, die zal nooit beschaamd uitkomen. Daarom, o zondaar, zondares, zie toch op hem, die verhoogd is geworden aan het kruis, en u verhoogd is aan Gods rechterhand. Verwacht het alleen van hem. Neem de toevlucht tot hem. Schuil bij hem. Want wie dat mag doen, die zal niet verderven. Maar het eeuwige leven krijgen. Als de goede herder. Als de Emmanuel. God met ons. Zal hij dan volmaakt zorgen. In dit leven. hoe moeilijk de levensweg soms ook kan zijn. Ook in het uur van sterven, hoe benauwd het misschien ook kan zijn. Niet alleen naar het lichaam, soms ook naar de ziel. En dan geldt het, en mij, hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb wat moedig dank dat we samen mochten zijn in uw huis. Dat gij ons een stem hebt gegeven om te spreken. Dat we ongestoord mochten luisteren. Wil de naprediker zijn door uw Heilige Geest in ons hart en leven. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Gedenk in de week die weer begonnen is. Help bij alle dingen, want zonder u kunnen we niets doen. Gedenk in het maatschappelijke werk, bij de taak van de opvoeding, in het kerkelijke werk, het ambtelijke werk, als er nog een huwelijk bevestigd staat te worden. Verbind toch aan alles uw zegen. Bewaar voor gevaren die altijd en overal omringen. Op de weg, op het water onze vissermannen en anderen die werkzaam zijn op het water. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het van u. Uit genade, om Christus wil. Amen. We zingen tenslotte het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Het zesde vers van Psalm 145. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.